Welkom weer hier in VPRO aan de Amstel. Het adres Amstel 80 in Amsterdam. Met het komend uur voornamelijk aandacht voor Argos. Voorafgaand daaraan het volgende. Marjan van der Beek, de directrice van uitgeverij Bruna, komt niet terug op haar eerdere uitspraken over Bruna-auteur professor René Dijkstra. Gisteren vroegen wij haar voor een interview, omdat nu het plagiaat van Dijkstra zelfs door de Leidse Universiteit is aangetoond, ook de uitgeverij van al die populaire Dijkstra-sellers er natuurlijk niet meer omheen kan. Maar Bruna staat geen pers meer te woord. En dat terwijl de directrice een paar maanden geleden nog in Boekblad, het vakblad voor boekhandel en uitgeverij, ronduit achter René Dijkstra zei te staan. Van de onthullingen in Vrijnederland was ze niet onder de indruk, dat vond ze maar riooljournalistiek. De vraag is natuurlijk hoeveel boter de mensen van Bruna op hun hoofd hebben. Neem bijvoorbeeld die Amerikaanse auteur Gary McInerney, die, zo werd pas onlangs openbaar, jaren geleden al ontdekte dat Dijkstra zijn Amerikaanse manuscript had overgeschreven. Die McInerney werd toen door uitgeverij Bruna afgekocht. Hij kwam speciaal uit Amerika om royalties te ontvangen, waarna Bruna het boek bleef herdrukken met als auteursnaam Dijkstra op het omslag. De naam Dijkstra verkocht nu eenmaal beter dan die van ene McInerney. Hoe medeplichtig is uitgeverij Bruna aan het plagiaat? Dat is iets wat Argos maar eens moet uitzoeken. Immers, hoe zwijgzamer de betrokkenen, des te actiever wordt Argos. Komend uur Argos dus, niet over uitgeverij Bruna, dat kan wachten, wel over een vreemde affaire bij de politie. Luistert u nu naar Argos.
Bovenop dak brandt vuur over. Ik kan niet zien wat er precies aan de hand is, maar er komt een behoorlijke gloed. Er lopen ook mensen op het dak en er steekt een paar voorwerpen over de rand. Over.
Barricade ongeveer 1,50 hoog, hoor. Nummer 020.
20.
Al met al maakt het een, heeft een agressief karakter, hoor.
Begrijp uit.
0100. We hebben net charge uitgevoerd, Joko. Het is levensgevaarlijk. De mensen gaan allemaal onderuit. We trekken ons terug tot buiten Steenworp afstand. En Theo komt nu naar je toe om de zaak te overleggen.
Barricades worden verhoogd met inventaris uit het gebouw van de NMB.
Ja, dat benul hier PC. Wilt u wel meteen zeggen dat het kan betekenen dat we ook tot ontruiming moeten overgaan? Want dan zijn we wel in het heet van de strijd. Pas op, er worden molotov cocktails vanaf het dak van de NMB naar beneden geflikkerd. Ik neem aan dat de Alfa zorgt voor mensen die het gas kunnen verspreiden, over.
India 10, India 20, Tango, opgelet, voorwaarts, nu. Tango, Tagus, nu. Shovel, voorwaarts, nu.
Mobilifoonverkeer van de Nijmeegse politie in de vroege ochtend van 19 januari 1987. Het gaat er hard aan toe rondom de Mariënburgt, een gekraakte kantorenflat van Shell in het centrum van Nijmegen. De krakers hebben besloten een dreigende ontruiming niet af te wachten en hebben voor het pand hoge barricades opgeworpen. De politie is volkomen verrast en is niet in staat te voorkomen dat er een spoor van vernielingen door de stad wordt getrokken. Het is een afgang voor het Nijmeegse korps en daarom nog jarenlang een trauma. Op dat moment woont Francis Bonsou nog in Ghana. Pas een jaar later zal hij naar Nederland vluchten, wanneer hij als studentenactivist in Ghana dreigt te worden opgepakt. Asielzoeker Bonsou komt in Nijmegen te wonen en daar ziet hij eind 1990... als hij voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning op het politiebureau komt, een affiche hangen.
Op het muur van het politiebureau was een poster van een zwarte agent met de mededeling dat de Nederlandse politie mensen als jij, ik bedoel, allochtonen, graag willen hebben. Dus vroeg mijn vriendin, gewoon als een grap, van zou dit niet iets voor jou kunnen betekenen? Toen zei ik, ja, waarom niet?
Francis Bonsou wil dus politieman worden. De eerste Nederlandse politieman van Ghanese afkomst. Op dat moment kan hij nog niet bevroeden dat hij door die keuze volop te maken zal krijgen met de nasleep van die krakersontruiming uit 87. Argos vertelt deze week het verhaal van Francis Bonsou. Een verhaal over een geknakte politiecarrière, over de tentakels van een inlichtingendienst en over de wraak van een politiekorps. Bonsou meldt zich in 1990 aan bij de politie, komt gemakkelijk door de selectieprocedure en probeert een plek te krijgen als adspirant bij het politiekorps in zijn woonplaats Nijmegen. In april 1991 gaat hij daar op sollicitatiegesprek, maar hij krijgt na afloop te horen dat hij is afgewezen. De helft van de zeskoppige sollicitatiecommissie blijkt tegen zijn aanstelling te zijn. Bij de personeelsman van het Nijmeegse korps, die overigens zelf voor was, doet Bonsou navraag naar de reden voor zijn afwijzing.
Toen vertelde hij mij dat hij denkt dat, ja, ten eerste, omdat ik de eerste zwarte politieagent in Nijmegen zou worden, wordt mijn werk, mijn functioneren, bemoeilijkt worden. Niet alleen maar door het Nijmeegse publiek, maar ook mijn collega's op de bureau.
Dus eigenlijk de collega's binnen het korps, die zouden daar problemen mee hebben?
Ja, problemen mee hebben. Hmm. Ten tweede, ik zou moeten weten dat, ja, er heel veel oudere ambtenaren bij de korps zitten die graag hun zonen, Nederlandse jongens, graag bij de politie willen hebben. Maar door de nieuwe beleid, binnenlandse beleid, om meer allochtonen, krijgen hun zonen geen kans om. Ja, toen werden Nederlandse jongens gewoon afgewezen, want ze wilden graag allochtonen.
Mm-hmm. Dus die Nederlandse jongens die kwamen gewoon niet aan de bak?
Niet aan de bak. En als ik in de toekomst bij hen kom te werken, zou ik altijd in de gaten gehouden worden door die oude ambtenaren. En het zou heel vervelend voor mij kunnen worden.
Dus een soort jaloezie dus eigenlijk.
Yes. Ja. En ik liet hem mijn begrip zien. Ik begreep wat hij mij vertelde. En ten derde, en dat had ik wel wat moeite mee, dat Ik zou al moeten weten dat er al één Marokkaan en twee Turken in opleiding voor de Nijmeegse korps in Lochem zitten. Maar ik moet
op de politieschool.
Op de politieschool. Ja, in Lochem, de politieschool in Lochem. Maar ik zou moeten begrijpen dat zij van bijna dezelfde huidskleur als Nederlanders zijn.
Dus hij zei dus eigenlijk van, ja, we hebben wel allochtonen,
ja,
maar die zijn bijna net zoals wij,
maar
blank.
Ja.
En jij bent zwart.
Maar ik moest begrip tonen voor het feit dat, omdat zij bijna dezelfde huidskleur als Nederlanders waren, zouden zij niet in de gaten gehouden worden. Ja.
Wat dus, vond u daarvan, van zo'n reden?
Ik moet toegeven dat ik was niet kwaad, maar ik was een beetje verdrietig. Want ik vond het geen reden om mee af te wijzen. Snap je? Ja, ik heb zelf de postertje op het muur gezien van een big zwarte agent. En daarom ben ik gaan solliciteren. En eens gesolliciteerd, krijg ik te horen dat ze eigenlijk niet van plan waren om donkere mensen aan de bak te laten. Dus ik vond het een beetje, ja, ik kon het niet plaatsen.
Dat was Nijmegen 1991. En als wij nu, 5 jaar later, navraag doen bij de personeelsfunctionaris, kan die zich de argumenten voor de afwijzing niet meer herinneren. Bonsou's eerste ervaring is dus uiterst teleurstellend. Maar in 1992 blijkt ineens het Rotterdamse politiekorps belangstelling voor hem te hebben. En zo treedt hij in dienst bij de Rotterdamse politie en begint hij op 1 oktober van dat jaar aan de LOC. Dat is de Landelijke Opstapcursus Politie in Amsterdam. Het gaat hier om een vooropleiding van de politieschool.
Hier voor ons op tafel liggen allerlei papieren. En dat zijn onder andere een beoordelingsformulier uit die tijd dat u daar op die opstapcursus zat. Hè, die opstapcursus. Nou, die zijn bijna zo lovend, hè, dat je bijna denkt van, dat is niet echt meer. Hè, maar ze waren heel erg te spreken over u daar.
In Amsterdam had ik heel goede momenten. Want ik vond de omgeving, ja, prachtig. En ik was heel nieuwsgierig. Dus alles ging hartstikke goed in Amsterdam.
Uit evaluatieformulieren LOC. Attitudetraining Francis Bonsou. Hij is een aanwinst voor de Nederlandse politie en zal ontzettend veel goeds kunnen doen voor allochtonen bij de politie. Ik denk dat iedereen die met hem te maken krijgt onder de indruk is van zijn kennis en zijn persoonlijkheid. Hij toont overduidelijk iets te zeggen te hebben, kan verantwoordelijkheid aan en toont veel initiatieven. De inzet en zelfstandigheid van Francis is groot. Hij vertoont effectief en efficiënt gedrag.
In april 1993 begint Bonsou vervolgens aan de opleiding tot politieagent bij de politieschool De Kloesen in Lochem. En ook daar gaat het goed met Bonsou.
Hartstikke goed, want het sfeer in Lochem was bijna hetzelfde in Amsterdam. Gewoon iedere dag tussen agenten, zeg maar. En het ging prima. Ik bedoel, ik heb niks naas of niks vreemds meegemaakt in het begin van de opleiding in Lochem. Alles ging goed, perfect.
En ook de vakken die u daar moest volgen, dat ging ook goed?
Die ging allemaal prima.
Behalve het zwemmen, geloof ik, hè?
Ja, het zwemmen bleef altijd een probleem. Maar ja, ik heb ja, daar ben ik heel trots op. Ik heb alle zwemtesten. Ja, meestal moest ik een herkansing doen, maar ik heb hen allemaal gehaald.
Uiteindelijk haalde u ze allemaal. Ja. Dus u kunt nu ontzettend goed zwemmen.
Ja, ik kan heel goed zwemmen. Heel goed zwemmen.
In die periode trekt Francis Bonsou in zijn woonplaats Nijmegen al een tijdje op met Caroline. In 1992 hebben zij elkaar voor het eerst ontmoet, vertelt ze.
Ik heb hem leren kennen in Nijmegen, in het uitgaansleven, zeg maar. Gewoon in een café raakten we aan de praat. En we kwamen elkaar regelmatig tegen. En we werden op een gegeven moment steeds meer bevriend. We kwamen steeds meer in contact met elkaar. En er is gewoon een vriendschap uit ontstaan. Gewoon,
En hij vertelde u ook dat hij politieman was. Of tenminste dat hij in opleiding zat om politieman te worden.
Nou, in het begin was hij dat nog niet. Maar in het begin, ja, toen hij begonnen was met de opleiding. In eerste instantie in Amsterdam. Toen heeft hij me daar, dat heeft hij uitgebreid verteld aan mij. En wat hij daar allemaal deed. En hoe de opleiding eruit zag. Dus, daar was ik vanaf de hoogte in ieder geval.
En daar hadden jullie het ook wel eens over?
Hij kwam wel eens met zijn politiepak met mij aan de deur. En dat was het zeker onderwerp van gesprek, ja.
Want dat vond u een beetje overdreven, zo'n politieuniform?
Nou, ik moest altijd wel om lachen. Dat is hoe hij eruit zag in zijn pak. En hij weet hoe gevoelig dat voor mij ligt, zo'n pak. Ik bedoel, ik heb niet zo'n geweldige ervaring met justitie en politie. Dus ik was er altijd toch al zeer... ik kon hem in ieder geval altijd wel uitlachen daarmee. En,
Maar legt u dat eens uit? U zegt, ik had niet zulke geweldige ervaring met politie en justitie.
Ik heb een enige jaren geleden overigens. Maar ik ben actief geweest in de kraakbeweging in Nijmegen. En ook wel andere bewegingen, zeg maar, die er toen de tijd waren tegen kernenergie en antimilitarisme. Een beetje aan het eind van die periode ben ik betrokken geweest bij een ontruiming van een kraakpand, groot kraakpand in Nijmegen, de Marienburgt. Daar ben ik een paar maanden later, na die ontruiming, opgepakt op artikel 140.
Wat is dat, artikel 140?
Artikel 140 is, je wordt dan verdacht van... deelneming aan een verboden organisatie die het oogmerk heeft het plegen van misdrijven. En in ieder geval wat mij waar ik van verdacht was, samen met een groep van anderen, met 7 mensen, was het organiseren, zeg maar, de brein achter de toch wel enigszins uit de hand gelopen ontruiming. En daar ben ik voor veroordeeld en heb ik netjes mijn straffen uitgezeten inmiddels. In 1992.
En de ontruiming die was meen ik in 87, hè?
Ja.
Vanmorgen in alle vroegte viel de politie 5 woningen in het centrum van Nijmegen binnen, meest kraakpanden. 90 politiemensen, onder wie leden van arrestatieeenheden, haalden de 8 verdachten uit hun woningen. De omgeving werd de hele ochtend afgegrendeld door 150 man ME. Dat gebeurde uit vrees voor eventuele tegenacties van de kraakbeweging. Er werden 4 mannen en 4 vrouwen aangehouden, tussen 20 en 30 jaar oud. Ze worden ervan verdacht te hebben aangezet tot de gewelddadigheden op 19 januari. Toen werd bij de ontruiming van het Shell-gebouw veel vernield. Wat wordt de arrestanten nu ten laste gelegd?
Deelnemen aan een rechtspersoon die tot doel heeft het plegen van misdrijven.
Is dit artikel nu al eerder toegepast voor deze vorm van het organiseren van gewelddadigheden?
Voor zover mij bekend is het de eerste keer in Nederland dat dit artikel wordt toegepast voor dit soort gewelddadigheden.
De Arnhemse officier van justitie Leeman in het NOS-journaal op 24 maart 1987. Een van de arrestanten op die 24e maart is Carolien. Ze wordt hard aangepakt, een maand lang dag in dag uit verhoord. Want voor politie en justitie is het een prestigeslag.
En die druk en het hele tumult omheen van zo'n speciaal team en dat iedereen apart gehouden werd en toen uiteindelijk alle onderzoeksmethodes boven tafel kwamen die er gehanteerd werden, waar ik dan met het verhoor mee geconfronteerd werd, toen bleek dat het echt iets heel groots aan de hand was en wat kost wat kost koppen moesten rollen. En ja, waar ik dus dan met 7 anderen de dupe van was. En ja, er moest gewoon iets gebeuren in Nijmegen, want dat was al heel lang het een en ander gebeurt zonder enige consequenties voor krakers en actievoerders. Nou, en dan moest dit dan de klap op de vuurpijl worden voor justitie.
Kun je hier nou ook uit concluderen dat u binnen het Nijmeegse korps als een van de 7 mensen van die criminele vereniging, zoals het dan genoemd werd, dat u bekend was binnen het Nijmeegse korps? Hebt u dat later wel eens gemerkt?
Een heel groot deel van het korps, wat toen de tijd in ieder geval bestond, ja, dat kende mij qua gezicht al wel, zo van demonstraties en toch wel regelmatig dat ik met politie in aanraking ben geweest daarvoor al. Dus, maar goed, na artikel 140 en na deze hele zaak, ja, dan was mijn gezicht natuurlijk helemaal bekend en mijn naam.
Maar dat is allemaal in 1987. Als Carolien 5 jaar later Francis Bonsou leert kennen, is zij niet meer actief in de actiewereld. Maar ze is nog wel heel kritisch over de politie. En juist daarom nodigt Bonsou haar in juni 1993 uit voor de zogenaamde familiedag op de politieschool. Het is een open dag waarop familie en kennissen van de cursisten een kijkje achter de schermen van de school kunnen nemen.
Toen ik haar leerde kennen, ja, maakte zich grapjes over hoe ik zou functioneren als een politieagent en over de politie. Dus dacht ik van, dit is een kans om haar gewoon op school te laten komen. Om te zien dat de politieagenten gewone mensen net als ik zijn. Dus ik heb haar, ik moet zelf haar dwingen om te komen, want in het begin dacht ze van nee, ik doe het niet.
Goed, en uiteindelijk heeft u haar overgehaald?
Ja.
Ze kwam?
Ze kwam en ik liet haar rondzien. Er waren andere familieleden van andere aspiranten. Dus mocht ze zelf meedoen met op de schietbaan, gewoon een paar patronen leeg schieten. Dat vond ze het hartstikke leuk, want het was gewoon een leuke dag. Heb ik haar mijn kamer laten zien en met boksen, sport, zelfverdediging stond ze erbij toen ik gewoon een demonstratie moest geven met mijn collega's. En ze vond het gewoon leuk. Ik was hartstikke blij dat ze erbij was. En ze vond het ook leuk om mee te maken. Ik was hartstikke blij met haar bezoek.
Is er die dag iets speciaals gebeurd?
Wat mij betreft niet.
Maar Bonsou's vriendin Carolien maakt op die dag wel iets speciaals mee. Tijdens een rondleiding door de politieschool loopt zij geheel onverwacht een oude bekende tegen het lijf.
Op die gangen kwam een Nijmeegse agent tegen. Ik was even gebouwereerd als hij, volgens mij. In ieder geval, in eerste instantie hebben wij elkaar niet gegroet, geloof ik. De tweede keer dat ik hem tegenkwam, toen knikte hij en ik groette hem.
U kende die agent uit Nijmegen?
Ja, en hij mij ook.
En toen?
Ja, toen verder eigenlijk niks. Ik heb het hele programma zeg maar gevolgd, die hele dag. En aan het eind van de dag ben ik weer teruggegaan naar Nijmegen. En Francis is daar gebleven.
Maar u zegt, ik was verbouwereerd toen ik die agent tegenkwam uit Nijmegen. Waarom?
Nou, ik had helemaal niet verwacht dat ik daar een bekende, zeg maar, tegen zou komen op zijn opleiding.
Maar hoe kende u die agent?
Die kende ik ook in verband met de Marienburgzaak, de kraakpand.
Daar was hij als politieagent bij betrokken geweest, ja. Bij het onderzoek en zo.
Ja. Maar ook bij andere kraakacties en rond kraakpanden in Nijmegen, zeg maar, ben ik hem toch al regelmatig tegengekomen. Dus hij kent mij ook van naam en gezicht en ik hem ook.
En toen, heeft u daar later ooit nog eens met Francis over gehad, over die dag? In die weken of die maanden daarna?
Nou ja, natuurlijk hebben we het nog wel eens na de hand. Gewoon de eerste week dat ik hem weer zag. Het eerste moment dat ik hem weer zag, nog wel eens over gekletst. En zeker over de schietbaan natuurlijk, wat natuurlijk wel spectaculair was. En... Maar verder, ja, gewoon meer op zo'n manier besproken hebben.
Weken na het bezoek van vriendin Caroline wordt Bonsu op de politieschool plotseling opgeroepen om op het kantoor van een van zijn docenten te komen.
En daar stond mijn docent met een bekende en ambtenaar van de Rotterdamse politie, die ook de contact, een soort liaison tussen aspiranten en de korps. Dus van meneer Van Rijn van de regiopolitie Rotterdam, Rijnmond, stond erbij. En ineens werd ik gevraagd over de familiedag van mijn vorige lichting. Daar schrok ik me een beetje. Van ja, die is al afgelopen, de familiedag is al afgelopen. En toen werd ik gevraagd wie ik op die dag uitnodigde om daar te komen. En mijn antwoord daarop was dat omdat ik geen familieleden in Nederland had, moest ik sowieso iemand, ja, want iedereen wil graag iemand uitnodigen, heb ik mijn beste vrienden in Nijmegen uitgenodigd om bij te zijn, mee te maken als mijn familie. En toen werd ik gevraagd hoe lang ik haar kende, wat ik allemaal over haar wist. En heb ik uitdrukkelijk gezegd van ik leerde het meisje kennen al 3 jaar geleden. En zelfs in Amsterdam, toen ik de vooropleiding in Amsterdam zat, kende ik haar al. En ze heeft mij ook iets over haar verleden verteld, over de Pearsonstraat, kraakbeweging, en daarvoor moet zij veroordeeld worden. Ze heeft een tijdje in de gevangenis gezeten. Maar ja, ik vond het. Ik zag haar nooit als een crimineel of zo iemand zien. Want ik zat zelf bij studentendemonstraties en protests. Dus,
je bedoelt in Ghana?
In Ghana, in Ghana.
Vond u het niet vreemd dat ze zo over haar begonnen door te zagen?
Nou, vreemd vond ik het wel. Maar ik wilde gewoon de afloop van het gesprek weten. En ja, kwamen er nog meer vragen van wat zij op school kwam deed. Ik heb verteld wat ik... Ja, ze was gewoon een gast. Net als anderen met hun vrienden en familieleden. En wat ik ook van schrok was, na de afloop van het gesprek werd ik gewoon verteld om nooit dit over dit kleine gesprek aan haar vertellen. Mm-hmm. En dat kon ik niet goed plaatsen, want toen begon ik ook een beetje te denken van wat is er aan de hand? Ja, ik wist helemaal niet waarom zij zich zo druk maakte over een bezoekje van een kennis van mij. Ik vond, blijkbaar ging het om haar verleden, maar ik heb sinds mijn 3 jaar contact met haar helemaal niks vreemds of crimineels gezien of meegemaakt.
Maar zeiden zij ook tegen u, nou, u moet maar niet meer met die mevrouw omgaan?
Nee, er was niks. Er was geen waarschuwing van omdat je een politieagent bent. Moet je niet met. Nee, er was helemaal geen waarschuwing of zo. We hebben niks op papier gezegd. Het moet gewoon een gesprekje tussen ons blijven. vertel haar niks daarover. De zaak is gewoon opgelost.
Bij navraag door Argos zeggen zowel de docent als de Rotterdamse politieman zich het gesprek niet te kunnen herinneren. Maar Bonsou vertelt dat hij in dat gesprek zelfs te horen heeft gekregen hoe zijn docent op de familiedag is gealarmeerd door agent Jansen van het Nijmeegse politiekorps.
Hij is toen les te geven toen een collega van hem, Jansen, gewoon binnenliep om hem te vertellen van verrek, is dat meisje niet die meid van toen die helemaal niet hier moeten zijn.
Maar dat vertelde toen dus de docent zelf. De vertelde dat toen. Ja.
Bonsou vertelt in eerste instantie, zoals hem is opgedragen, niet aan zijn vriendin Caroline dat hij op het matje is geroepen over de familiedag. Want Bonsou denkt dat met het gesprek de kous af is. En er lijkt ook niets aan de hand. De beoordeling van de eerste maanden op de politieschool is positief. Zeker wat de zogenaamde houdingsaspecten betreft. Zo staat in het profileringsverslag over Bonsou van september 93 bijvoorbeeld.
Aspect 3. Actiegerichtheid. Neemt initiatieven met betrekking tot het beter functioneren van de groep. Aspect 7. Verantwoordelijkheid. Is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid.
Alleen bij vakkennis scoort Bonsou onvoldoende. Voor juridische basisvakken en, zijn zwakke punt, reddend zwemmen. Daarvoor wordt hij enkele maanden teruggeplaatst. Pas na een half jaar vertelt Bonsou aan zijn vriendin Caroline dat hij in de zomer op het matje is geroepen om zich te verantwoorden over zijn contact met haar. Hij kon het niet langer voor zich houden, vertelt Caroline.
Er was geen aanleiding om daarover te zwijgen langer. Want wat hem betreft was mij ook gewoon niks meer aan de hand. Dus het was afgesloten hoofdstuk. En het hele incident, of ja, het voorval dat ik daar aanwezig was geweest. Dus ja, waarom zou hij het nog langer verzwijgen na een half jaar? Zo?
Maar goed, hij vertelde u toen, er zijn problemen geweest over jouw bezoek aan die familiedag. Maar goed, daarnaast, ik heb een gesprek gehad, ik heb het uitgelegd, het is afgesloten. En dus u dacht toen ook van, nou ja, het is wel knap vervelend, maar goed, het is verder voorbij. Hoe werd u er toen toch weer mee geconfronteerd?
Ik ben op een gegeven moment, het was in maart 94 geweest... gearresteerd en naar het politiebureau gebracht en daar werd ik verhoord over over die zaak. En tijdens dat verhoor, zou ik zeggen dat 50% ging over die betreffende zaak en 50% werd ik ondervraagd over Francis en mijn contact met Francis. Terwijl dat absoluut buiten de hele kwestie, zeg maar, stond waarvoor ik gearresteerd was. En dus absoluut niet ter zake was. Zo van. En bovendien, ik vond het ook nogal vreemd om een verdachte, want dat was ik in hun ogen, uit te horen over een collega. Want toen was hij dus nog gewoon een collega. Dus ik reageerde een beetje verbaasd en verontwaardigd waarom ze daarna over begonnen. Nou, maar vertel maar eens, hoe is je contact? En je bent op een familiedag geweest. En nou, in ieder geval, ze begonnen me gewoon uit te horen over de familiedag. op de Kloeze in Lochem. En over mijn contact en mijn relatie, zeg maar, met Francis. En
maar daaruit bleek ook dus dat die informatie over het feit dat u daar toen aanwezig bent geweest, dat het dus in het Nijmeegse korps niet beperkt was gebleven door de korpsleiding en de ene agent die u daar toen gezien had.
Nee, want dit waren bijvoorbeeld twee regisseurs die mij, of in ieder geval mij niet bekend voorkwamen. Ik heb zeker geen oude bekende uit het hele kraak gebeuren van vroeger, waar ik in betrokken was. Dus het waren voor mij echt twee nieuwe, onbekende regisseurs die toch dit verhaal kenden en mij dus heel goed kenden. Ja, en dus ook mijn contact met Francis Bonsou uitgebreid op de hoogte waren. Dus, ja.
U bleef weigeren om er veel over te zeggen. En toen, waren ze toen tevreden dan op een gegeven moment? Of hoe ging het?
Ja, op een gegeven moment hielden ze er inderdaad over op. En ik ben ook binnen 6 uur weer vrijgelaten. Ik bedoel, dus op een gegeven moment hebben ze me weer netjes thuis gebracht en met de auto, terwijl het één minuut lopen is van het politiebureau naar mijn huis.
En u hebt uiteindelijk voor die zaak waar u dan voor opgepakt was, heeft u ook nooit niets gehoord, heb ik begrepen?
Nee, ik heb ook absoluut ook niks meegekregen van een papiertje dat ik bewijs dat ik überhaupt opgepakt ben. Dus ik, op een gegeven moment na een maand heb ik maar eens geïnformeerd hoe het ermee zat en of ik nog daar iets op zou horen. En nee, dat was wat mij betreft afgesloten. In ieder geval werd ik er niet meer, werd het geen zaak. Het werd niet doorgestuurd naar justitie in Arnhem. Dus,
Maar wat dacht u toen u thuis, weer thuis zat? En schrok u zich niet dood?
Ja, toen begon ik me ook een beetje te realiseren, denk ik, dat het veel meer veroorzaakt, zeg maar, onrust veroorzaakt heeft, dan dat ik dat van, ja, zeg maar, na dat eerste keer Francis daar over verteld had, dacht ik van, nou, dat zal wel afgelopen zijn, of het zal wel gewoon, maar toen realiseerde ik me eigenlijk pas van dat het echt ingeslagen is als een bom, mijn bezoek daar en mijn contact met Francis.
Maar in het Nijmeegse korps dan vooral ook?
Ja, met name het Nijmeegse korps. Want die kennen natuurlijk mij en mijn verleden daarin. Dat moet gewoon het onderwerp van hier op het Nijmeegse bureau. En daar schrok ik wel van, omdat ik bang was voor dat Francis daar uiteindelijk toch nadelige gevolgen van zou ondervinden. Of in ieder geval misschien zijn carrière daarmee ten nadele zou beïnvloeden, zeg maar.
Bonzou reageert verbaasd en verontwaardigd als Caroline hem het verhaal over haar verhoor vertelt. Hem is immers verzekerd dat het...